Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Hallo allemaal, welkom bij Wie het weet mag het zeggen. De podcast over opvoeden waar iedereen wat aan heeft. Mijn naam is Belle Barbé en ik zit hier met Ivan Curigam.
En samen behandelen we de interessantste opvoeddilemma's, de handigste weetjes en de grappigste ervaringen. En met ervaring zit het wel goed, want we hebben samen 4 plus 7 is 11 kinderen.
Superleuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van Wie het weet mag het zeggen. Goedemorgen Ivan, leuk om je weer te zien. Het tweede seizoen van deze podcast.
Yay!
Echt vet dat we door mogen.
Ja, ja. Nou, ik had niet anders verwacht, hè?
Nee, tuurlijk niet.
Wij zijn natuurlijk, weet je, wie het weet mag zeggen, is natuurlijk de opvoedpodcast van heel Nederland. En hij wordt steeds leuker.
Ja, de beste. Nou, we krijgen echt veel leuke reacties. Dus dat is heel leuk. En dat sterkt ons ook in het verder gaan.
Zeker.
We gaan wel één kleine aanpassing doen. Want we zijn er toch een beetje achter gekomen dat die blunder, ja, dat is eigenlijk gewoon ouderschap. Ja, is het nou een blunder als je 15 minuten langer in de auto blijft zitten voordat je naar binnen loopt? Niet echt. Dat is gewoon ouderschap.
Ja,
maar
het is meer een biecht is dat, toch?
Precies, ja. Het is eigenlijk een soort ontboezeming of iets wat we gaan opbiechten. Dus voortaan hoor je de blunder niet meer, maar noemen we dat de biecht.
De biecht. Daar hebben we ook een mooi muziekje voor. Echt zo'n biechtmuziekje.
Ja, een kerkelijk, zeer kerkelijk muziekje. Maar dilemma houden we natuurlijk wel.
Ja.
Deze week gaan we het hebben over, nou ja, wanneer ben je klaar voor kinderen? Of wat zijn de ideale omstandigheden om te beginnen aan kinderen? Ja. Maar natuurlijk...
Ik was er nooit klaar voor, maar goed.
Nee? Ja, het is, kan je hier klaar voor zijn? Dat is eigenlijk ook wel de vraag.
Het is gewoon een diepe springen. Nou, daar gaan we zo meteen over hebben.
Maar natuurlijk ook weer in dit seizoen de vraag der vragen. Hoe is het met je?
Nou, ik heb me laten inspireren door 2 zeer belangrijke vrouwen in mijn leven. En daar heb ik, aan de hand daarvan heb ik iets gedaan, wat ik eigenlijk al lang wilde. Maar ik heb me laten inspireren door Cynthia en door jou, Bel.
Ik voelde hem al aankomen.
Jij bent geïnspireerd, want Cynthia en ik wilden altijd al een tattoo op ons hand zetten, op de vingers zetten. Lobby, hè, liefde, betekent dat in
God,
het Surinaams.
Ik heb hem helemaal niet gezien.
En dat vind ik wel een beetje jammer. Kom ik in de studio, ik denk van nou goed, ze gaat meteen naar kijken, maar dat dan wel weer niet. Dat is een beetje jammer. Maar jij hebt natuurlijk mama op jouw vingers getatoeëerd en ik dacht van nou, nu ga ik het doen ook. Dus je hebt me geïnspireerd. Kijk, ik heb Lobby op mijn vingers. De eerste letter deed wel pijn, want dan moeten je hersenen even in de schaal van 0 tot 10 de pijn een beetje kunnen plaatsen. Mm-hmm. Dus toen had ik wel zoiets van, want het is niet met een machine gedaan, het is echt getapt. Zeg maar, hoe
zo'n
de oude.
Stick,
zo'n poke. Ja. Dus dat was wel even wennen. Maar daarna werd het lekker, jongen. En ik merk dat ik er echt wel heel trots op ben. Dat ik het echt heel cool vind.
Heel leuk.
Hij is niet heel erg in your face. Maar hij is wel gewoon van, Lobby, liefde voor alles.
Daar gaat
liefde
het over.
Voor jezelf. Voor je gezin.
Prachtig.
Voor je co-host.
Ik denk dat we trendsetters zijn. Iedereen wordt geïnfluenced door deze podcast.
Ja.
En neemt ook vingertattoos.
Hey, maar voor je andere hand heb ik misschien wel een suggestie. Misschien dat ik jou kan inspireren. Ive zijn ook 4 letters.
Nou, dat doet Cynthia maar.
Hoe is het met jou, Bel?
Ja, wel goed. Was weer lekker vroeg vanochtend. 5:00. Ik denk dat het toch iets... tot 5:00 doorgaan. Nee, om 5:00 wakker geworden door de tweeling.
Ja.
Ik denk dat het toch met de zomertijd... Of niet de zomertijd, maar het wordt natuurlijk steeds vroeger licht.
Ja.
Dus moeten we misschien gordijnen gaan kopen? I don't know.
Ja, van die verloerse, van die hele dikke.
Hele dikke, hoe noem je dat? Verduisteringsgordijnen. Ja. Dus ik hoop dat jij me vandaag een beetje scherp houdt.
Hé, maar kak je dan in op een bepaald moment? Of
nu ongeveer? Nee.
Nu. Nou, als je er zo ingekakt zo uitziet en zoveel energie hebt, dan...
Goed. Komt goed.
Oké, okay, toppie. Let's go. Let's go.
Precies. Voordat we het dilemma gaan bespreken, is het tijd voor de allereerste biecht. Ivan, elke week vanaf nu op de biechtstoel iets vertellen, ontboezemen wat alleen de podcastluisteraars mogen horen. De eer aan jou om de eerste biecht te doen.
Ja, Ivan is weer de Sjaak, maar prima, let's go. nou, weet je wat het is? Kijk, ik zal het niet te lang maken, want eigenlijk is dit een best wel lang verhaal. Maar ik zal het kort houden. Wij zijn vegetarisch. Wij eten geen vlees. Zo voeden we de kinderen ook op, geen vlees. Maar we waren laatst op IJmuiden, in ons strandhuisje. Het was heerlijk weer en er werd gebarbecued. Niet door ons, maar door buren. En er waait die geur van barbecuevlees, waait dan zo het huisje in. En ik vond het zo lekker. Ik vind het gewoon wel echt een lekkere geur. Ik vind het, ik associeer het met gezelligheid en lekker en... Heerlijk, heerlijk. En dan zag ik die buurman, die was dan het vlees dan lekker en het hamburgers. Nou, het zag er allemaal hartstikke goed uit. Maar ik had daar verder geen last van, als in van dat ik dat wilde eten of zo. Want wij zijn immers vegetarisch.
Mm-hmm.
En toen was ik laatst, kwam ik uit Rotterdam. Ging naar Amsterdam toe en toen reed ik langs een McDonald's. Ik moest even snel lunchen, want ik had weer een andere auto. Ik reed langs een McDonald's, ik stop bij die McDonald's, bij die McDrive. En meestal neem ik gewoon een plant burger. Gewoon een plant burger, prima, hè? Want ik ben vegetarisch. En toen heb ik het gedaan. Ik weet niet, op een of andere manier kwam die geur van die hamburger. Die kwam gewoon in mijn systeem. En ik dacht, ik moet vlees.
En niet dus, eens vlees, maar ongeveer het allerergste vlees nasty. Wat er is. Namelijk van de McDonald's ook meteen.
Dus ik heb het gewoon gedaan. Op een parkeerplaats heb ik gewoon een Big Mac gegeten. Oh joh, en de jus liep langs mijn mond. En ik heb het gewoon echt, op mijn ogen echt als junkfood gegeten.
Maar
vies.
Weten jouw kinderen dit?
Daar komt hij. Dus ik dacht, ja, normaal verduister je die boel natuurlijk, gooi je het weg. Maar ik had haast, dus ik had de spullen had ik nog gewoon in de auto gelaten. En toen op een gegeven moment, een paar dagen later, zat Seven bij mij in de auto. En die zag dan Big Mac. En die zei, papa, je hebt vlees gegeten. En toen heb ik hem genegeerd. Ik heb hem genegeerd.
Van vingers in je oren.
Ik heb hem genegeerd. Ik heb hem genegeerd, want ik dacht, ik kan niet tegen hem liegen. Maar de waarheid is ook zo. Dus dit is echt een biecht. Dus ja. Ik vind het eigenlijk heel verschrikkelijk. Maar ik heb genoten van die hamburger. Ik doe het gewoon ook. Komende jaren niet meer. Hè?
Nou, ik vind het heel, heel netjes eigenlijk.
Maar soms is het vlees zwak en lekker.
Vlees verlangen. Ja, het is zo. Het is zo. Ken het.
Tot zover mijn biecht.
Ik denk dat we dit seizoen beginnen met een super interessant dilemma. En we hebben dit ook van een luisteraar opgestuurd gekregen die zelf nog geen kinderen heeft. Wat ik heel leuk vind. Ik heb dus van meerdere mensen berichtjes gekregen met ik heb nog geen kinderen, maar ik luister wel de podcast en vind het heel leuk.
Ja.
Als een soort voorbereiding misschien wel op het ouderschap.
Wat ook gewoon heel goed is natuurlijk. Hè? Ja. Want preventief bezig zijn.
Preventief.
Ja, toch? Ja. Zeg ik nou weer iets heel geks.
Ja, dat klinkt dan bijna alsof je geen kinderen gaat nemen. Omdat je soort van...
Maar dat kan het natuurlijk ook zijn. Ja, als je dan de podcast luistert, dat je denkt... Nee.
Ja, laat maar zitten. Jezus. Het dilemma is... Moet je alles op orde hebben voordat je aan een kind begint?
Ja.
Wat ik een hele interessante vind. En jij en ik hebben allebei best wel jong kinderen gekregen. Hoe oud was jij precies?
Ik was 25 dat ik voor het eerst vader werd. Dat we Jess kregen.
En Cynthia?
Cynthia was 23.
Oh ja.
Dat was 23. 22 dat ze zwanger was en 23 dat Jess geboren werd.
Ja.
Oh
ja.
Hoe oud was jij?
24.
24.
Ja.
En als je dat nou, want wat vind jij nu van die leeftijd, 24, om dan een kind te krijgen?
Ik vind het nu nog steeds een prima leeftijd, maar ik vond toen ook echt een prima leeftijd. Ik vond het best wel gek dat mensen in het begin dachten, mensen heel vaak dat ik de oppas was of het nichtje was van mijn eigen kind.
Ja.
Dat denken ze nu niet meer, maar dat vond ik raar, want ik bedoel, het was niet alsof ik een soort tienermoeder was. En in Nederland zie je dus wel dat op het moment dat je 22, 24 bent als vrouw, dat mensen dat dus super jong vinden.
Ja.
Gemiddelde leeftijd voor vrouwen in Nederland is ongeveer 30, nou niet ongeveer, het is precies 30,3. En mannen dan zo'n 3 jaar later. Dus wat dat betreft is het wel... Ja. Ja, als je dan 22, 24 bent, is dat een stuk jonger.
Ja.
Maar biologisch gezien is het natuurlijk precies. Helemaal prima.
Ja, precies. Want je hebt eigenlijk 2 kanten natuurlijk. Je hebt het biologische, het fysieke, biologisch. Ja. Dan is het ideaal, volgens mij. Volgens mij zelfs rond 20 of zo zijn de eitjes van vrouwen echt op hun top.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook een mentaal deel.
Ja.
En dat... Ja, dat vind ik, dat als ik nu terugkijk naar mijn leeftijd, dat ik 25 was. Ik was er wel heel erg klaar voor.
Mm-hmm.
Maar als ik dan kijk van het vergelijk met mijn oudste zoon, die wordt 21. Denk ja, ik zie hem over 4 jaar nog geen kind hebben en een kind opvoeden. En ook jongeren om me heen die ik dan zie van jaren 25, die dan denk ik van ja maar ik dat weet is het dus, niet.
Dat
dan vind
kan
ik dan
dat
wel
toch?
Jong.
Ja, maar dat kan toch ook dat het gewoon een ander iemand is. Dus dat de ene er wel klaar voor is op zijn 25ste en de ander niet.
Zeker.
Ik denk in mijn geval, mensen dachten altijd al dat ik ouder was dan ik was.
Ja.
En dat ze een soort van volwassen vonden overkomen. En ik weet dat toen ik zwanger was, toen zei mijn stiefvader... Nou, dan heb je het nog lang volgehouden, want je wil dit al vanaf dat je 17 bent.
Ja.
Dus dan heb je nog best wel lang gewacht.
Ja,
dat mentale... Dat is ook maar de vraag van hoe belangrijk is dat? Tuurlijk is het fijn om een bepaalde levenservaring te hebben. En heb je die op het moment dat je ouder bent. Maar ja, de ene persoon heeft misschien al veel meer meegemaakt in zijn leven. En is dus niet het te vergelijken met de andere 50-jarigen.
Ja. Kijk, weet je, ik vind wel dat, om het even concreet te maken. Mijn dochter, mijn oudste dochter. Die zegt van, ja, ik wil ook...
Hoe oud is zij nu?
Lois wordt 16.
Ja.
En die zegt ook, ja, ik wil ook net als mama jong kinderen. Dat mm-hmm. was ook een bewuste keus van ons. Maar ja, 23, daar denk ik, daar krijg ik een beetje vlek in mijn nek. Mm-hmm. Dan denk ik van, oh kind, dat is toch...
Maar vind je het dan zonde voor haar? Of denk je dat het voor het kind niet goed is?
Nou ja, nee, voor het kind zal het goed zijn. Hè? Want ik denk dat leeftijd, dat maakt niet uit. Als je er mentaal klaar voor bent. En als je er klaar voor bent. In de zin van dat je een baan hebt. En gewoon gezetteld bent. Prima. Maar ik denk eerder... Ja, dat ik denk van ja, joh. Er is nog... En je hebt dan op zo'n jonge leeftijd al echt verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
Voor zeker 20 plus jaar.
Maar hoe ging dat dan bij jullie toen met Cynthia? Zeg maar, hebben jullie echt tegen elkaar uitgesproken? Zo van,
ja.
We zijn er klaar voor en we gaan het proberen?
Dat was wel zo. Hè. Ik bedoel, we hadden, ik had een vaste baan. Studeerde ook wel. Hè. Ik studeerde mm-hmm. en ik had een baan. Cynthia die studeerde ook en die had ook een baantje daarnaast. We hadden een eigen huis. Dus we konden gewoon echt wel op eigen benen staan. Ik vind wel... Dat is, vind ik, wel het belangrijkste. Hè? Dat je dat wel op orde moet hebben. Je hoeft niet, wat mij betreft, een supergroot huis al te hebben. Maar je moet wel
je
op eigen benen.
Orde?
Nou ja, toch wel op eigen benen staan. Ik zou er niet voor kiezen. En ik zou ook niet mijn kinderen stimuleren. Als ze nog in huis wonen, bij ons thuis. Om dan zwanger te gaan raken.
Nee.
Of een meisje zwanger te maken. Dat vind ik, ja, ik vind kind krijgen is een verantwoordelijkheid, hè. In het Surinaam zegt ze Bazuku Bavini Bajari. En dat is, ja, kom ik weer met mijn gezicht. Dat is Bazuku, je hebt gezocht, je hebt gevonden. Je moet het ook dragen, verantwoordelijkheid mm-hmm. dragen. En ik vind, daar hoort wel natuurlijk een soort mate van stabiliteit bij. Dat je zelf je eigen boontjes kan doppen. Ik zie je bedenkelijk kijken.
Ja, ik betrek natuurlijk ook meteen op mijn eigen situatie.
Ja.
Wij woonden bijvoorbeeld anti-kraak toen ik zwanger was van Mees. Dus we hadden niet een vaste plek, echt. Dus op het moment dat zij een maand was, moesten we ook weg uit dat huis. En dat was ook, toen zijn we tijdelijk weer bij mijn schoonouders gaan wonen. Dus voor mij is dat stabiele, dat wat jij benoemt, dat voel ik ook wel, vind ik ook belangrijk. Maar dat zit hem voor mij bijvoorbeeld veel meer in de relatie die je hebt. Dus als dat goed is, dan denk ik van ja, dan kan je bij wijze van spreken gelukkig zijn in een tentje in het bos als dat nodig is.
Ja, maar is dat zo? Natuurlijk. Dat vind ik ook. Maar is dat zo? Want wat doet dat dan met je als je niet zeker bent waar je over 3 maanden woont met een klein kindje? Dat zou mij enorm veel stress geven.
Ja, ja.
Hoe is dat bij jullie gegaan?
Nou, in ons geval hadden we natuurlijk mensen waar we op terug konden vallen. We konden bij mijn schoonouders. Die hadden een soort aparte verdieping waar we tijdelijk konden wonen. Dus dat, als je dat niet hebt, dan is het denk ik een ander verhaal. Dus op een bepaalde manier was het alsnog redelijk zeker.
Ja.
En als je dat betrekt bijvoorbeeld op het hebben van geld, dan is het wel, dan zie je wel dat op het moment dat ouders echt in armoede leven, ja. Dat het dan wel vaker een onstabiele basis is en dat het bijvoorbeeld
wat ook stress geeft, toch?
Wat stress geeft en op het moment dat je die in die armoede zit, dan kan je dus eigenlijk ook al niet meer een goede opvoeder zijn.
Precies.
Dus je ziet ook wel dat komt ook wel uit onderzoek dat ja mensen die echt in armoede leven minder goede opvoedstijlen hebben, dat kinderen minder veilig gehecht zijn, dat er minder goede hersenontwikkeling is, de schoolbaan minder goed verloopt. Dus natuurlijk is er een soort van ondergrens. Hè? Dat is belangrijk, maar
want jullie hadden wel een inkomen. Jullie hadden wel werk, toch?
Ja, we hadden wel werk, maar
en jullie hadden een basis om op terug te vallen.
Ja.
Maar zou jij als jouw kinderen dit zouden doen, hè, hoe jullie het hebben gedaan, wat zou je dan zeggen? Wat zou je adviseren?
Het lijkt me prima om het zo te doen. Ja, ik vind het altijd een beetje overdreven als mensen het idee hebben dat ze meteen 10.000 euro op de spaarrekening moeten hebben staan en een koophuis moeten hebben.
Vind ik ook.
Dat is een beetje het andere uiterste. Ja. Dus je hebt zeg maar aan de ene kant mensen die zo perfect willen voorbereid zijn, dan denk ik dat is niet nodig.
Ja.
En het is natuurlijk niet goed als je in armoede opgroeit. Maar alles daartussen, dat is oké, denk ik.
Ja, ja, dat ben ik met je eens. Hè? Want die koophuis, twee auto's, reis rond de wereld en weet ik veel wat je allemaal gedaan moet hebben. En nu kunnen we het boxje. Check. Kinderen,
ja, maar
dan
dat
ben je 36
ook dat je dus
en dan zeggen die eitjes, ik heb geen zin meer.
Ja, maar dat gaat er dus ook vanuit dat op het moment dat je kinderen krijgt, dat je dan niet meer vrij bent. Dat je dus niet meer een wereldreis kan maken. Dat je niet meer, terwijl dat is natuurlijk ook maar hoe je invulling geeft aan het ouderschap, denk ik. Maar dat is wel interessant, want ja, nu hebben we het een beetje over voorwaarden zoals geld of een huis. Maar ja, je hebt natuurlijk ook fysiek, wat jij zegt van ja, die eitjes die worden ook...
Ja.
Ja, volgens mij is het echt, gaat die curve vanaf 28 jaar voor een vrouw al best wel naar
drastisch
beneden.
Drastisch naar beneden.
Wil niet zeggen dat het niet meer kan natuurlijk op latere leeftijd. Maar bij mannen heerst altijd het idee dat ze oneindig kinderen kunnen krijgen. Maar daar zijn ze ook een beetje op teruggekomen. Er zijn bijvoorbeeld ook onderzoeken die laten zien dat de spermakwaliteit van mannen naarmate ze ouder worden ook echt naar beneden gaan. En dat bijvoorbeeld depressies bij kinderen te linken zijn aan de leeftijd van de vader.
Echt waar?
Ja, dus hoe ouder de vader is, hoe groter de kans op een depressie is bij een kind. Dus wat dat betreft is er ook een soort biologische klok voor mannen. Maar die is minder duidelijk of minder zichtbaar.
Oké, dus als je wat ouder bent, dan neemt de kwaliteit van je sperma ook af.
Zeker, ja. Ja.
Oh. Kijk, je kan zeggen van als je een bepaalde leeftijd hebt, dan ben je te oud om kinderen te krijgen als vader, zeg maar. Een vriend van mij, die is volgens mij 73, zoiets. Ik weet niet zeker. En hij heeft een kinderen in de 50. En een dochter van 10. Die zit bij mijn dochter in de klas. Maar als je die man ziet, echt waar, die is hartstikke fit.
Ja, ja, ja.
Die springt op zijn vanmoofje. En die is overal met de kinderen. Ja. En die, het houdt je ook wel echt wel heel, heel jong.
Ja,
dus daar valt ook wel iets van te zeggen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel weer zo dat je, als je op die leeftijd ook nog kleinere kinderen hebt, ja, hoe lang kunnen ze nog van jou genieten?
Mm,
dat is dan wel weer de andere kant.
Ja, zeker. Hey, en terug even naar die omstandigheden. Hè. Dus we hebben het al gehad over geld en het hebben van een stabiele relatie. Dat koophuis, jij zei van ja, toen wij eraan begonnen, toen hadden we een huis.
Ja.
Hoe zeg maar, vind jij het belangrijk dat je dat, nou, dat dat dus een koophuis is of dat het een vasthuis is? En moet ieder kind echt zijn eigen kamer kunnen hebben? Want jullie hebben veel kinderen, volgens mij 100 vierkante meter wonen jullie
op. Ja, ongeveer 100 vierkante meter.
Ja, dus dan kan ik me voorstellen dat niet ieder kind zijn eigen kamer heeft. Hoe belangrijk
nee,
is dat voor
jullie? Nee. We begonnen in een appartementje in Zaandam. Hè, dat we Jess kregen, 45 vierkante meter ongeveer.
Ja.
En dat was heel kneuterig en heel leuk. En daar heb ik nog hele warme gevoelens aan overgehouden. Overigens gaat Jess binnenkort in hetzelfde appartement op zichzelf wonen. Dus dan is de cirkel weer rond.
Ja.
Maar ik vind wel van, kijk, je moet een bepaalde basis hebben. En dat is een inkomen. En in ieder geval dat je weet van oké, ik zit op een plek. En ook een goed stel hersenen, vind ik. Hè? Dat je weet van oké, het komt altijd wel goed. Want zo hebben wij er wel altijd ingezet. Het komt altijd wel goed. Ik zei voorheen altijd van, Tegen Cynthia, want die wist natuurlijk al dat ze heel veel kinderen wilde. En ik was like, oké. Okay. Toen zei ik wel van, oké, kinderen naar rato van inkomen. Nou, daar werd ze boos, jongen. Zei ze, ja, maar dat maakt toch niet uit. En liefde en dit en dat. Dus zo. Maar ja, weet je, je wilt je kinderen wel iets kunnen bieden. Mm. Dus ook een eigen plek. Dus op een gegeven moment zijn we ook gaan verhuizen. Ik wil niet per se dat kinderen een eigen slaapkamer hoeven te hebben. Mm-hmm. Ik denk wel dat ze een eigen plek moeten hebben. Precies. Dat hebben wij nu ook. We wonen op 100 vierkante meter. En Twiggy die slaapt bijvoorbeeld in de trapkast. Daar hebben we...
zo'n Harry Potter.
Ja, zo'n Harry Potter achter. Ja, en daar hebben we helemaal in laten timmeren met een zwevend bed of een hangend bed. En daaronder...
Klinkt heel gezellig.
Ja, heel kneuterig. Maar dat is wel haar spot. Dat is wel haar plek op deze wereld. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
Ja, precies. Ja, dat hebben wij ook. Nu slapen we met alle kinderen nog op één kamer. Mm-hmm. Of zeg maar, we hebben gewoon de zolder waar geen kamers ingetimmerd zijn. Maar op den duur is natuurlijk wel het idee dat ieder kind een eigen bedstee of een plek waar ze even een gordijntje dicht kunnen trekken.
En wat is het moment, vind je, om dat te gaan doen?
Ja, ik heb daar wel een idee over. Maar dat is eigenlijk vanaf het moment dat je als kind misschien zou willen masturberen. Dat lijkt mij nou het moment waarop je een eigen kamer nodig hebt. Dus dat is altijd waarvan ik denk, nou oké, als de oudste daarmee zou beginnen ongeveer, dan moeten we dat geregeld hebben.
Dus tot je tot hun tiende, elfde, twaalfde, wanneer begint die masturbatiebehoefte eigenlijk?
Dat schijnt voor jongens al wat eerder te zijn dan voor meiden, of in ieder geval dat ze het doen. Maar zo rond 12, begin van de puberteit, dan moet het wel geregeld zijn wat mij betreft.
Dus jullie houden kinderen tot hun elfde in bed op de grote zolder. Beetje de stampertjes van.
Ja, echt totaal stampertjes. Ja, dat leek me wel een mooi uitgangspunt.
Nee, maar ik vind het wel belangrijk. Hè? Als je zegt van inderdaad masturberen. Ik bedoel, daar moet je ook een beetje creatief in zijn als kind, denk ik.
Ja, dat is ook zo.
Even kijken wanneer ze een paar maanden weg en de badkamerdeur op slot. Ja, daar moet je ook een beetje creatief in zijn.
Nee, je hebt een eigen kamer nodig als je maar de badkamerdeur op slot kan doen.
Ja, kijk, weet je, ik vind wel ook dat mensen die rationeren of zo.
Alles
een beetje kapot. Weet je, het is natuurlijk wel gewoon van 9 van de 10 wat je zegt ook. Als je gewoon liefde geeft aan de kinderen. En je wel gewoon een stabiele omgeving hebt. De rest komt allemaal wel. Hè? Ik bedoel, hoe groot moet je huis zijn? Wij kennen mensen die wonen op de grachten. Het huis van, weet ik wel hoeveel, 100 vierkante meter.
Ja. Is dat nou per se beter?
Per se beter? Hè? Volgens mij is het belangrijk dat je gewoon liefde geeft aan je kinderen.
Ja, maar dit is dan heel erg vanuit het kind bezien. Kunnen we ook nog iets zeggen over hoe is het voor jou als volwassene om ouder te worden? Heb jij nog een soort van, jij was dus 25, dat je eerst eventjes je wilde haren kwijt moest bijvoorbeeld voordat je aan kinderen wilde beginnen?
Nou, ik wilde haren. Dat komt dan in de volgende biecht. Dus mijn wilde haren ben ik al kwijt. Zoals iedereen weet ben ik kaal. Dus, maar dat is verschillend per persoon. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb wel want ik ben met Cynthia sinds mijn 17e. Zij was mijn eerste vriendinnetje. Zij was de enige die mij ooit eens zag staan. En toen dacht ik, nou die moet ik vasthouden. Ik bedoel, zo'n mooie meid krijg ik nooit meer. Dus zij was eigenlijk wel mijn eerste vriendin met alles. Wilde haren hebben we binnen de relatie kwijtgeraakt. Maar voor sommige mensen kan het wel goed zijn om toch even te feesten, geen verantwoordelijkheid te dragen, zulke soort dingen. Ik denk dat dat ook wel goed is, want ik heb ook wel een tijd gehad dat ik dacht van is dit het?
Al kinderen had.
Ja. Is van dit het? En weet je woont toch in een grote stad en het is toch allemaal ook wel leuk. En dan denk ik van is dit het? Is dit het?
Dus straks heb je natuurlijk nog ook al die tijd om dat te doen als je kinderen gewoon wat groter zijn. Toch? Dan ben je nog steeds een jonge vader. Dat vind ik altijd het leuke aan jong ouder worden. Ik heb ook het idee van als onze kinderen uit huis zijn. Bij ons is het natuurlijk iets meer kort op elkaar. Ja. dan gaan Matthijs en ik nog reizen maken met z'n tweeën. Ja. Dat hebben we misschien niet gedaan voordat we kinderen kregen. Maar ik ben straks, als ik 40 ben, dan is mijn oudste gewoon 16. En dan zijn die jongens, dan kunnen ze nog niet alleen, dan kunnen wij nog niet op reis. Maar ik bedoel maar, zeg maar, als ik 50 ben, dan kunnen we echt wel met z'n tweeën weer ergens naartoe.
Ja.
Dat vind ik ook heel waardevol. Dat je die tijd daarna nog hebt.
Ja, ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Ja. Alleen, ik zeg wel tegen mijn dochter, die zei dan van, ik wil ook zo jong kinderen als net als mama. En zeg ik ook tegen van, let wel, ik bedoel, dat als je dan als we dan kleinkinderen krijgen, breng ze maar naar mama. Want dan ben ik net uit de kinderen. Dus dan is ja, opa lekker op Ibiza de slingers uit buiten hangen. Dus,
En mijn vader zei altijd, maak maar wel eerst je studie af. Dat was echt een soort van punt waarop hij hamerde. Zo van, je moet eerst je studie afmaken. Ja. En dan voordat je aan kinderen begint. Ja. Ik heb mijn scriptie ingeleverd en een maand later was ik zwanger.
Zwanger.
Dus
ze zei, pa, kijk eens, ik heb goed neergeluisterd.
Ja, hey, precies.
Maar resume, wanneer ben je er nou klaar voor?
Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Ik denk dat er dus, waar wij het net over hadden, een soort basis dingen zijn die fijn zijn om te hebben. Mm. Dus inderdaad een vaste plek of anders zoals wij een plek waar je op terug kan vallen. Mm. Iets van een stabiele financiële basis, zodat je in ieder geval geen stress of geld zorgen hebt. Je hoeft het echt niet breed te hebben, je hoeft echt niet heel veel geld te hebben. Maar als je maar niet echt in armoede terechtkomt of in de schulden terechtkomt. Woonruimte maakt niet zoveel uit.
Ja.
Ik bedoel, een baby heeft weinig nodig. Ja. Als je perspectief hebt op meer.
En ik denk,
nog iets?
En nou, ik denk ook, want dit dilemma is aangedragen door iemand die nog geen kind heeft. Ik denk dat, en misschien ook twijfelt. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat het goed is om om erover na te denken van of je wel of geen kinderen wil. Op het moment dat het steeds terugkomt, dus die behoefte komt terug, misschien zakt het weg, maar komt het wel weer terug, dan denk ik dat je het wel wilt. En dat je dan toch wel gewoon je hart moet volgen. Want het gevoel komt steeds weer terug.
En het is alsnog doodeng, hè? Ik bedoel, ik weet nog dat ik wilde best wel zwanger worden, maar toen had ik die positieve zwangerschapstest in mijn hand en raakte ik helemaal in paniek. En toen dacht ik, kut, nu moet ik het ook echt gaan doen, weet je? Dus dat mag er ook zijn. Het is ook best wel spannend. En
een mega verantwoordelijkheid natuurlijk.
Ja, precies. Dus. Maar goed, volgens mij zijn we allebei van mening dat je niet alles op orde hoeft te hebben. Je hoeft niet dat koophuis, je hoeft niet 10.000 euro op de spaarrekening. Het is vooral belangrijk dat je je kind liefde kan geven.
Kijk ons, hè? We hebben net ook een beetje bumpy gehad in het begin. Kijk ons, we hebben nu als een eigen podcast. We gaan als een trein.
Ja, precies. Met ons is het ook goed gekomen.
Daarom.
Een ander ding wat ik nog wel belangrijk vind om te noemen, en dat is misschien meer relevant voor vrouwen dan voor mannen. Ben ik wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Maar dat hoor je ook heel vaak. Van je moet eerst wel een beetje carrière maken voordat je aan kinderen begint. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik kijk er natuurlijk als man tegenaan. En als man, misschien is dat wel heel stereotyperend, maar als man voel ik mij heel erg financieel verantwoordelijk voor mijn gezin. Mm. Ondanks dat we het samen doen, maar toch. Carrière, wat is carrière? Ik vond het persoonlijk wel belangrijk, net als wat jouw vader zegt, van zorg dat je een diploma hebt. Zorg dat je in ieder geval een basis hebt. Want dan vanuit daar, met een gezond verstand en dat je dan op een bepaald niveau bent voor jezelf, dat je mogelijkheden hebt. Hmm. Dus dan ga je wel van het een naar het ander.
Ja.
Ja, dat je perspectief hebt en mogelijkheden. Ik hoef niet per se al een uitgestippelde carrière te hebben en die ook bewandeld te hebben en dan pas kinderen. Dat vind ik persoonlijk niet nodig.
Nee. Ik was dus in die periode best wel bang voor dat gat op je cv, namelijk zo'n zwangerschap en verlof en dat je dus dan een paar maanden niks hebt gedaan en dat mensen dan zeker als je meerdere kinderen krijgt, gewoon dat je dus achterloopt als vrouw, omdat je eigenlijk het fysieke aspect van het kind krijgen ligt helemaal bij jou.
Ja.
Dus daar was ik wel bang voor. In mijn geval viel dat dan mee, maar ik moet ook zeggen, ik heb in mijn kraambed 2 keer een boek geschreven.
Ja.
Maar dat is misschien dan wel bijna vanuit de druk om te blijven werken aan die carrière terwijl je kinderen krijgt. Want dat is natuurlijk wel wat je ook ziet in Nederland. Je hebt die hele tweede feministische golf gehad. En daar waren kinderen echt de boosdoener. En werd tegen vrouwen gezegd, wacht vooral met het krijgen van kinderen, want je moet eerst carrière maken. Nou, daar kijken we gelukkig nu wel wat anders naar. Maar je ziet nog steeds dat moeders, zeker in heteroseksuele relaties, dat de vrouw gaat 45% minder verdienen na het krijgen van een eerste kind.
Jemig.
Bijna de helft minder ga je dan verdienen. En dat komt...
Is het omdat ze dan minder gaan werken?
Ja, precies. En dan zie je dus vaak dat ze parttime gaan werken, maar ook omdat ze misschien wel een achterstand hebben opgebouwd. De mannelijke collega die er wel is op het moment dat jij met verlof bent, die krijgt de promotie. Ja. Jij was er niet. En dat noemen ze, is gewoon een woord voor, dat heet de babyboete. Dus wat dat betreft denk ik, het heeft wel als vrouw best wel invloed op je carrière. En ik heb altijd gedacht, dan kan je dus beter jongkinderen krijgen. Want als je op je 30ste nog niet zoveel ervaring hebt, dan is dat niet zo raar.
Ja,
dus in mijn geval heeft het eigenlijk wel voordelig uitgewerkt.
Ja, ja. Hey lieve Bel, iedere aflevering hebben we natuurlijk ook een tip of een lifehack. Iets wat ons leven makkelijker maakt. En wat we heel graag met jullie als luisteraar willen delen. Vandaag heb jij weer een... Ja?
Ja, ik heb echt mega
een goeie, hè?
Ja.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja, het is echt heel praktisch.
Ja.
Ik heb dit ook van iemand weer doorgekregen, maar ik heb een beetje inleiding nodig. Iedereen heeft een telefoon. En op het moment dat je kinderen hebt en je hebt een telefoon, in mijn geval zeker, dan op een gegeven moment gaan die kinderen meekijken op je telefoon.
Ja.
Want het is interessant, hè? Die hebben een soort aantrekkingskracht. En dan heb je wel doodleuk zo'n code geïnstalleerd. Maar op een gegeven moment zag ik dat mijn dochter gewoon zo, hup, die code nadeed en dat ze ook op mijn telefoon kon. En een week later zat ze op een gegeven moment in mijn internetbankieren. Omdat ze ook zei, nu heb ik de code van je geld. Dus zij keek gewoon de hele tijd mee op mijn telefoon. Ook gewoon, misschien wel privé. Ze begint nu ook met lezen. Dus als ik gewoon privé gesprekken heb.
In je WhatsAppjes.
In mijn WhatsAppjes, mijn internetbankieren. Niks was meer veilig. En toen zag ik dus een keer bij iemand dat er een schermpje bestaat. Dat is een soort... Iets wat je over het scherm van je telefoon heen plakt. Dus het is niet een instelling of zo, maar het is echt een fysiek schermpje.
Een filtertje of zo.
Ja, een soort filterachtig ding wat je erop plakt. En dan kun je dus niet meer meekijken vanaf de zijkant. Alleen als je dan je telefoon recht voor je hebt, kan je het zien.
Oh.
Maar ook voor nieuwsgierige mensen in de tram of in de bus of in de trein.
Ja.
Niemand kan meer op je scherm meekijken.
Ideaal.
Echt een hele goede lifehack voor als je nieuwsgierige kinderen hebt die beginnen met lezen of opeens code snappen.
Ik denk dan meteen ook ideaal voor een nieuwsgierig partner.
Ja, ook.
Of tegen een nieuwsgierige
tegen
partner.
Een nieuwsgierige
dat je dan,
partner ja.
Die even stiekem meeleest.
Ja,
hey, dat is een goeie.
Ook. Dat is een goeie.
Hey, en waar kunnen we die kopen?
Volgens mij heb ik hem op Coolblue besteld of zo. Ja, volgens mij op iedere internetwebsite zal die wel bestaan. Ik weet eigenlijk niet hoe het heet. Blindeerscherm of privacy scherm heet het volgens mij.
Bellis privacy scherm, toch heet het? Volgens mij heb je belang.
Nee, geen belang.
Hele goede tip. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
Dat betekent dat we ook weer klaar zijn met deze aflevering. Het laatste stukje is dat altijd de tip. Jullie heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie het weet mag het zeggen.
Zeker, zeker. Hey, en lieve luisteraars, als je dit leuk vindt, als je denkt van die tip van Bellen, dat vind ik echt wel een hele goeie. Of die biecht van Ivan, die vond ik echt wel heel grappig en heel leuk. Maar ik heb ook nog iets inhoudelijks aan het programma gehad. Geef ons dan gewoon 5 sterren. En als jij denkt van ik wil ook wel dat ze een dilemma bespreken, dat kan natuurlijk ook. Dan kan je gewoon in onze DM sliden, @BellaBarbee of @IvanKuregam. Of natuurlijk @wieetweet.depodcast.
Precies, weet ons te vinden.
Zeker, zeker.
Stuur het door naar al je vrienden, familie, mensen op de schoolplein.
Ja.
Laat ze weten als je het een leuke podcast vindt.
Ja, want we gaan natuurlijk voor nog 10 seizoenen.
Precies.
Ach Bel, ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk. Lieve luisteraars, mijn naam is Ivan Kuregam. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.